En vervolgens lezen wij het woord van God uit Ezechiël hoofdstuk 9.
Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem zeggende: doet de opzieners der stad naderen, en elk een met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En 1 man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijvers inktkoker was aan zijn lendenen. En ze kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op van het serub waarop hij was, tot een dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijvers inktkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zeide tot hem: ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren: gaat door, door de stad achter hem, en slaat, jullie der oog verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen. Gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit en sloegen in de stad. Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel Israëls verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot. En het land is met bloed vervuld en de stad is vol afwijking. Want zij zeggen: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Ik zal een weg op hun hoofd geven. En zie, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lendenen de inktkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan, gelijk als gij mij geboden had.
Het woord van de Heere komt vanmorgen tot ons uit Ezechiël 9. En als kernteksten geef ik aan de versen 4, 6 en 8. Ezechiël 9, de versen 4, 6 en 8, en die lees ik nog even met u. En de Heere zeide tot hem: ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden ervan gedaan worden. En het 6e, dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderen en vrouwen tot verdervens toe, maar raak niemand aan op wie het teken is, en begin van mijn heiligdom. En ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En dan het 8e vers. En het geschiedde nu, als ze hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op een aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Gemeente, wij geloven dat alle mensen van nature gelijk zijn. De een is niet meer dan de ander, omdat hij rijker is, of omdat hij meer presteert, of omdat hij meer gestudeerd heeft. Voor God zijn we allemaal gelijk. Toch hebben we soms behoefte eraan aan een teken om mensen van elkaar te onderscheiden. Het is belangrijk dat een politieagent een uniform aan heeft. En dat we weten dat, hey, het is iemand in dienst van de overheid. Als tenminste geen nepagent is. Wie in het ziekenhuis iemand tegenkomt met een lange witte jas, die weet dat is een arts. En bij een sportwedstrijd worden sporters van elkaar onderscheiden door verschillende shirtjes, want je moet weten wie je bij het ene team hoort en bij het andere team. Nou, in dit gedeelte gaat het ook om een teken om mensen van elkaar te onderscheiden. Maar het is wel heel ernstig. Het gebeurt hier met het oog op het komende oordeel. Want God gaat zijn Jeruzalem straffen. Maar wie echt bij de Heere horen, die krijgen een speciaal teken waardoor het oordeel aan hen voorbij zal gaan. Dat had de Heere al eerder gedaan. Jongens en meisjes, jullie weten wel, bij de uittocht, het eerste paasfeest in Israël, dat de Heere ook beval zo'n teken te geven. Een huisvader die moest dan een lammetje slachten en moest hier bloed nemen. En aan de deurposten van zijn huis moest hij dat bloed strijken. En als die verderfengel dan kwam, die, je weet wel, die door Egypte gingen allereerst geborenen liet sterven, dan wist hij, daar zit bloed, daar moet ik voorbij gaan. En dan bleven de eerstgeborenen in leven. Maar terwijl het daar ging om een heel gezin, collectief, gaat het hier om een teken heel persoonlijk. De Heere kent degene die de zijne zijn. Hij ziet het hart aan. De mensen die lijden aan de zonde van het volk. En als God nu gaat oordelen, dan zal de rechtvaardige niet met de onrechtvaardige ten onder gaan. En daarom, ze worden van een teken voorzien. En zo zal het ook zijn in het laatste oordeel. Hij zal de gelovigen niet laten ondergaan met de ongelovigen. Ze zijn gekenmerkt door geloof, hoop en liefde. En weet je, de engelen weten straks precies wie de Heere toe behoren. We lezen in Matteüs 25... En wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op zijn troon, de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volkeren vergaderd worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Wij mensen kunnen het altijd niet goed onderscheiden, maar de Heere vergist zich niet. Niemand van hem die voor hem leerde knielen, zal verloren gaan. In het oordeel denkt hij aan zijn ontferming en is zijn volk beschermd. Het thema is: de gelovigen moeten worden onderscheiden met het oog op het komende oordeel. Ten eerste de achtergrond van dit bevel. Wat speelt er allemaal in Jeruzalem, in die stad van God? Ten tweede de inhoud van het bevel. Nou, dat is nogal wat als je het goed op je in laat werken. En dan de ontzetting bij dit bevel. Want Ezechiël, die is er helemaal stuk van. Dus de gelovigen moeten worden onderscheiden met het oog op het komende oordeel. De achtergrond, de inhoud en de ontzetting. Gemeente, het is nogal een heftig gedeelte dat we hebben gelezen samen. De wraakengelen krijgen bevel om alle mensen in de stad om te brengen. Ja, het staat er, ontzie niemand en heb geen medelijden, dood ouderen, jongen, mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronden te richten. Iemand zegt misschien, staat dat serieus in de Bijbel? Het lijkt wel een tekst uit de Koran. God is toch liefde? En iemand die ver van het geloof afstaat zegt misschien, wordt het geen tijd dat bepaalde passages uit de Bijbel worden herschreven? Dat past toch helemaal niet bij de Heere? Zulke gedachten zeggen iets over het beeld dat wij van God hebben. Zeker, God is genadig, maar hij is ook rechtvaardig. En nu lopen wij altijd weer het gevaar om de dingen die God samengevoegd heeft van één te scheiden. Zo kunnen wij alle nadruk leggen op het feit dat God rechtvaardig is, dat hij heilig is, dat hij straft. We krijgen dan een beeld van God, van een God die amper genade kent en wiens liefste werk is om mensen te straffen. Zo'n God is iemand waarvoor je leven lang bang bent. En sommige mensen lijden daadwerkelijk onder zo'n beeld, wat ze misschien in hun jeugd hebben meegekregen, en durven nauwelijks geloven dat er ook voor hen genade is. We kunnen ook alle nadruk leggen op het feit dat hij genadig is. Ik denk dat dat vandaag ook een groot gevaar is. God is liefde. God is liefde. God vindt eigenlijk wel alles goed wat we doen. God heeft altijd begrip. Of we hem dienen in geloof en bekering of dat we hem niet dienen. Vrijheid, blijheid. God is altijd genadig. Maar gemeente, zo is God ook niet. God is vol liefde voor een zondaar. En als je wilt weten hoe lief God een zondaar heeft, dan moet je denken aan de vader van de verloren zoon. Maar aan de andere kant is hij ook een verterend vuur, voor wie zich niets van zijn liefde aantrekt. We moeten God zichzelf laten zijn. Want nu in de tijd van Ezechiël trekken de mensen in Jeruzalem zich zo weinig van God aan. Het is gewoon bar en boos. Het is dat in de Bijbel staat, anders zou je het niet geloven. De profeet Ezechiël bevindt zich bij de ballingen in Babel. Die zijn al weggevoerd, maar er zijn er nog een aantal die zijn gewoon in Jeruzalem nog achtergebleven. En nu neemt de Heer de profeet Ezechiël mee. Hij krijgt een visioen daar in Babel. En in de geest verplaatst de Heer hem naar de tempel in Jeruzalem. We lezen dat in hoofdstuk 8. De Heer laat hem zien wat daar eigenlijk gebeurt. Nou, misschien kunt u het vanmiddag nalezen of nu er ook even bij pakken. In 8 vers 5. Daar lezen wij dat er een afgodsbeeld is in de tempel van Gods naijver. Dus een beeld dat Gods afkeer oproept. Hoe kan dat? U hebt allemaal wel eens gehoord van de Franse Revolutie. En op 10 november 1793 werd de Notre Dame in Parijs werd ontwijd. Bekende Notre Dame. En hoe werd die ontwijd? Wel, men geloofde niet meer in God, maar in de rede. En op het altaar in de Notre Dame werd een actrice neergezet. En daar werden bustes van Voltaire en Rousseau neergezet. En men zei, kijk, wij geloven in de rede, dat is onze nieuwe godsdienst. Nou, die ontwijding gebeurde eigenlijk al in de tempel van Jeruzalem. Waarschijnlijk een beeld van Astarte, de godin van de vruchtbaarheid. Met de hele cultus die daarbij hoorde. Men wilde ook eens een eigen tijdse godsdienst hebben. Maar natuurlijk, we blijven formeel de God van Israël dienen. Onvoorstelbaar. Een afgodsbeeld dat de naijver van God opwekt. In de tweede plaats, dan lezen wij in de versen 8 vers 10 en 11, is er een verborgen ruimte in de tempel waar 70 mannen naar Egyptische gewoonte dieren aanbidden. Je weet, Egypte, daar had je de aanbidding van dieren. Nou, in de tempel is ook een verborgen ruimte waar men Egyptische goden aanbidt. In de derde plaats, we lezen dat in 8 vers 14, zitten ergens een aantal vrouwen de Babylonische god Tammuz te bewenen. Tammuz, een natuurgod. Men geloofde dat hij in de lente weer op aarde kwam, want er begon alles te bloeien. En als het herfst was, dan ging hij weer naar de onderwereld en dan moest men hem betreuren. Gewoon natuurgod aanbidden. En de vierde plaats waren ongeveer 25 mannen bezig de zon te aanbidden. We lezen dat in vers 16. Afgoden dienen en dat midden in de tempel. Dus in naam aanbaden ze de God van Israël. Ze stopten niet meer naar de tempel te gaan, maar in die tempel kreeg God niet de eer. Maar hun hart ging uit naar de afgoden. Wat doet de Heere dat pijn? Hij is het die Israël uit Egypte heeft geleid. Hij heeft het verlost en niet andere goden. En dat ze de liefde van hun hart niet aan hem geven, maar aan de stomme afgoden. Gewoon om in lijn te zijn met de wereld om hen heen. En aan de buitenkant is het niet te zien. Het valt op dat het op het beeld van Astarte na op een verborgen manier gebeurt. Maar wat het menselijke oog niet ziet, dat ziet de Heere. Als wij op zondag naar de kerk gaan, dan zien we er allemaal piekfijn uit. Maar de Heere kijkt ook verder, die kijkt ook naar het hart. Gemeente, staat de Heere op de eerste plaats? Ja, natuurlijk, ik ben toch in de kerk vanmorgen? Nou, geweldig dat je er bent, maar toch vraag ik het. Staat de Heere op de eerste plaats? Of ben ik bezig in stilte een andere God te dienen? Terwijl ik in de kerk ben. De God van het geld. De God van de sport. De God van de vrijheid. Dat laat de Heere niet over zijn kant gaan. We denken wel eens, God is oneindig goed. Maar stel je nou eens voor, je bent pas getrouwd. Je hebt een lieve vrouw. En dan kom je erachter dat je vrouw het met een ander houdt. Wat denk je dan als man? Laat je het over je kant gaan? Denk je nou, ja, het moet maar zo. Nee. En zo is het ook met God. Hij laat dat niet over zijn kant gaan. De maat is nu vol. Nu gaat het oordeel komen en er komen er 7 troongeesten naar voren. 6 van hen zijn duidelijk verderfengelen. Ze hebben een geweldig vernietigingswapen in de hand en staan klaar om hun vreselijke werk te doen. Ze moeten beginnen bij het heiligdom. Nou, moeten we nou beginnen bij het heiligdom? We moeten het ook beginnen bij de randkerkelijken. Moeten we beginnen bij het heiligdom? Nou, naar wat we gezien hebben, wat er allemaal speelt, is het heel terecht dat ze beginnen bij het heiligdom. Daar begint de zonde al. Later in 1 Petrus 4 vers 17 heeft Petrus deze tekst in gedachten wanneer hij zegt, want het is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zag je een geweldige achteruitgang in de grotere kerken in Nederland. En toen heeft dominee Lindeboom een boek geschreven. In 1987 is dat uitgekomen. De theologen gingen voorop. Met andere woorden, het begon bij de theologen. Het begint vaak bij het huis van God. Eén van hen, de 7e van die verderfengelen, is de aanvoerder. Hij staat in het midden, maar hij heeft geen wapen bij zich. Hij is gekleed in een priesterlijk gewaad en draagt schrijfgereedschap met zich. Hij ziet eruit als een beroepsschrijver. Met een inkpotje aan zijn riem, aan zijn gordel. En een schrijfstift. Je moet weten dat in die tijd lang niet iedereen kon lezen en schrijven. En als je nou een brief wilde laten schrijven, dan ging je naar een beroepsschrijver en die schreef een brief voor jou. Nou, die beroepsschrijver, die krijgt eerst opdracht om de stad door te gaan. En degene die God dienen, die niet meegaan in die afval, van een teken te voorzien. Maar dat valt niet mee. Wie zijn zij dan? Wie zijn degenen die God in waarheid dienen en wie zijn het die hem niet dienen? Stelt u zich eens voor dat er nou iemand van de kerkraad precies moet aangeven wie in de gemeente echt God dienen en wie niet. Wie moet deze engel van een teken voorzien? Of zegt u, dat zijn de mensen die trouw naar de tempel komen. Dat zijn de mensen die trouw hun offers brengen, die er keurig vroom uitzien. Die staan te bidden op de hoeken van de straat. Maar God kijkt dieper dan alleen de buitenkant. Er staat, zet een teken op de hoofden van hen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in hun midden gebeuren. Zuchten en kermen. Kijk, de zonde veroordelen, dat doen we allemaal, hè, als rechtzinnige christenen, als kerkmensen. De fariseeën deden dat ook. De fariseeën die konden de zonde aanwijzen. Dat deugt niet en dat deugt niet. Maar of ze nou om die zonde kermden en zuchten, en of ze ook de hand op hun eigen borst sloegen en zeiden, Heere, wees mij de zondaar genadig. Nou, die mensen die getekend moeten worden, die weten niet alleen dat er zonde is en dat ze zelf zonde doen, maar die gaat aan hun aan het hart. Dat anderen de Heere tekort doen, daar lijden ze aan. Omdat ze beseffen, God is zo goed, zo genadig en dat hij zo op het hart wordt getrapt. Gemeente, dat is het kenmerk van het echte geloofsleven, dat God werkt. Het echte geloofsleven, dat heeft natuurlijk een buitenkant. Dat je bepaalde dingen niet doet en dat je zonder trouw in de kerk komt. Maar het echte geloofsleven heeft ook een binnenkant. Wie genade kennen, slaan zichzelf niet op de borst. Ze voelen zich niet beter dan anderen. In hun eigen leven ontdekken ze ook zoveel dingen waarmee ze de Heere verdriet doen. Maar ze zuchten, Heere, wanneer word ik nou van die zonde verlost? Wanneer kan ik ze nou onder de duim krijgen? Ben ik zo iemand, gemeente? Voel ik wel eens de pijn over die mensen, die velen die de Heer op het hart trappen? Juist omdat ik zelf de liefde van God zo mag ervaren in mijn leven. Hoe ervaart u het dat veel mensen van de Heere afkeren? Dat soms eigen kinderen of kleinkinderen God vaarwel zeggen. Kunt u zeggen, ja, dit is een andere tijd tegenwoordig, hè? Vroeger ging iedereen naar de kerk, maar tegenwoordig is een andere tijd. Ja, andere tijd, dat is waar. Maar zucht ik er wel eens onder, beseffend dat God het zo waard is. En dat het dan niet goed gaat met mijn kinderen en kleinkinderen. En nu krijgen ze een teken, degene die zuchten onder de afval. Hoe dat is geweest, wat voor teken dat was, weten we niet. Men denkt wel dat het de laatste letter van het oude Hebreeuwse alfabet is, de tau. En die heeft enigszins de vorm van het kruis. Vandaar dat wel gesproken wordt over een kruisteken. Nou, ze worden getekend. Bij de doopsbediening wordt ook een teken aangebracht. Zo worden wij van de wereld onderscheiden. Als we gedoopt worden, worden we apart gezet. We zijn niet meer van de wereld, althans, de Heere roept ons ertoe niet meer van de wereld te zijn. We worden apart gezet. Maar dit teken gaat verder, want het gaat erom dat je je doop ook beleeft. Dat je gedoopte voorhoofd vervolgens overgaat in een gedoopt hart. In die tijd had je de besnijdenis, maar de profeten zeggen, je hart moet besneden worden. Niet alleen die buitenkant, maar je hart moet besneden worden. Nou, in Jeruzalem waren de jongens en de mannen besneden. Maar dat kan hen niet redden van de toorn van God die komt. De doop is een machtig teken van Gods belofte, veracht die nooit. Maar alleen een gedoopt voorhoofd redt ons niet. Ik kan een ambt bekleden in de kerk, maar dat op zich redt mij niet als het oordeel komt. Ik kan lid zijn van een degelijke kerk, ach ja, je weet het, gemeente. Je weet het, de ene kerk is nog degelijker dan de andere kerk. Ja, en soms, dan kan men er zo op vertrouwen. Maar de Heere kijkt niet naar het bordje van de kerk waar je naartoe gaat. Al is het belangrijk om een bijbelgetrouwe kerk te hebben. Maar ik kan de meest bijbelgetrouwe kerk hebben. Maar als dat teken ontbreekt, dan ga ik niet binnen. Het gaat om dat teken dat ik de Heere lief heb. Dat die liefde van de Heere mij zo verandert, zo tot berouw brengt en zo me brengt tot een nieuw leven in zijn dienst. Mag ik zo iemand zijn? Nee, de Heere vraagt niet perfectionisten. De Heere vraagt mensen die er iets kennen van een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Daarbij getekend. Ik zei in het begin al dat dit een verschrikkelijke opdracht is. Niet alleen voor ons als we dit lezen, maar Ezechiël is er kapot van. In vers 8 roept hij uit, ach Heere, Heere, gaat u heer het overblijfsel van Israël te gronde richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten. Hij staat erbij, hij denkt, Heere, nou ik snap er niks meer van. Kijk, een fariseer zou gezegd hebben, dat is goed. Laten ze maar ten onder gaan, al die zondaren. Ezechiël zegt, Heere, ga nou heel het overblijfsel van Israël weg. Hij lijkt hier op de Heere Jezus, die eenmaal bij Jeruzalem stond. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb je uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar je hebt niet gewild. Preken over het oordeel, ja. De fariseeën konden dat goed. Maar het mag met tranen gebeuren. Denk ook aan Abraham, ook een gelovige. Op zekere dag krijgt hij bezoek. En dan gaat de Heere zeggen dat hij Sodom gaat verwoesten. Sodom waar ook Lot woont. En dan gaat Abraham pleiten. Hij gaat de zonde niet goed spreken, maar hij gaat pleiten. Hij schrikt van dat vonnis. Wie kan bestaan in het oordeel, Heere? En zo denkt Ezechiël, maar als de Heere nou, misschien zijn er zo weinig die echt nog zuchten. Heere, wat gaat u doen? Mogelijk is dat ook wel mijn vraag. Ik heb zoveel verkeerde dingen in mijn leven. Hoe zal ik ooit behouden worden? Maar er blijft een overblijfsel. Wie het teken van de engel krijgen, zijn niet beter dan de andere gemeenten. Geen haar beter. Hun zonden zullen echter worden weggenomen door hem, naar wie dat teken verwijst. Later zal er een kruis op Golgotha staan. Daar betaalt de Heere Jezus de rekening voor allen die uit genade dit teken mochten ontvangen. Er blijft een rust over. Er blijft een volk van God over. Het laatste vers klinkt zwaar geladen. Vers 11 zegt, en zie, de man die in linnen gekleed was, aan wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag uitbrengen en zei, ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Die woorden luiden eigenlijk het oordeel in. Ze zijn getekend. En nu kan het gebeuren. De Heere is vandaag nog bezig om dat teken uit te delen door zijn Heilige Geest. De Bijbel zegt ook ergens dat je verzegeld wordt door de Heilige Geest. Nu kunnen we daar een heel verhaal over houden en allerlei bijzondere ervaringen aan vastknopen. Maar de Heilige Geest, die zet een teken op mensen die buigen voor God, die de Heere Jezus lief hebben. Gemeente, in de prediking gaat de man met die inktkoker nog rond. Het is de Heilige Geest. Dit teken geeft toegang tot de nieuwe aarde. Je hebt misschien van allerlei tekens op je hand of zo. Het gebeurt wel eens in het uitgaansleven dat als je naar een festival gaat of, ja, ik weet niet waar de jeugd overal zit. Maar dat je dan als je betaald hebt, dat je dan een stempeltje op je hand krijgt of op je onderarm. Dan kun je overal in en dan hoef je niet meer te betalen. Dan heb je gratis eten en drinken. Ik betaal, geef maar een stempeltje. Kijk, zo'n stempeltje, dat duurt maar een dag. Er staat een datum op. En het vervaagt ook weer. Maar dit teken, dit vervaagt niet. Dit teken, dit wordt gezien door de engelen die straks zullen oordelen. Dit teken geeft toegang. Niet maar tot gezellig eten en drinken op een festival, maar als de deuren opengaan van Gods koninkrijk, dan mag ik binnengaan. En als de Heere dit teken ziet, dan zegt hij, komt in, gezegende van mijn Vader. Kom, het stempel is nog te krijgen. Laat je stempelen. En wat er dan ook gebeurt, ja, we weten het niet. Donkere wolken zijn er altijd weer aan de lucht. Wat er gebeurt in deze wereld. Maar dan is mijn paspoort getekend voor die laatste reis. Amen.